Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. LICG staat voor Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Het is een onafhankelijke stichting in Nederland die betrouwbare en objectieve informatie geeft over het aanschaffen, verzorgen en houden van huisdieren. Ze staan vooral bekend om hun zogeheten huisdierenbijsluiters. Dit zijn praktische gidsen met alles wat je moet weten over specifieke diersoorten. Ik ga in gesprek met Saskia Ober van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Saskia, ben je er al?
Ja, ik ben er.
Nou, welkom. Ontzettend leuk.
Ja, dankjewel.
Ja, ik zat net zo eens even naar de papieren te kijken. We hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. En ik bedacht ineens, we hebben gekozen om de vakantie wat nader te belichten. En geldzorgen, heb ik het maar even genoemd. Maar ik denk dat dat al een uitdaging wordt. We hebben zo ontzettend veel te vertellen. En nou ja, als we zouden moeten vertellen wat het LICG allemaal op de website heeft staan, dan kunnen we denk ik door tot kerst.
Ja, dat denk ik ook. Ja, want ja. We hebben heel veel informatie over huisdieren en alles wat er maar mee te maken heeft.
Ja, nou goed. We zullen zo goed mogelijk proberen de belangrijkste items eruit halen. En we zullen natuurlijk ook de website even een aantal keer noemen, zodat mensen ook zelf even rustig kunnen gaan kijken. Want dat is het idee. Even een persoonlijke vraag aan jou. Ik keek naar jouw profielfoto en toen zag ik een geit.
Een geit.
Een geit. Is dat jouw geit?
Nee, dat is niet mijn geit. Nee.
Waar heb je die gevonden?
Dat is gewoon eentje die ik ergens onderweg tegen ben gekomen, denk ik. Ik maak graag foto's van dieren. Dus als ik dan iets leuk heb, dan zet ik die wel eens op mijn profielfoto.
Oh, geweldig. En hoe heet het, waar komt jouw dierenliefde vandaan?
Ja, ik denk een beetje met de paplepel ingegoten. We hadden vroeger thuis, toen ik nog heel klein was, hadden we een konijn. En toen ik 13 werd, toen kreeg ik mijn eigen konijntje op mijn verjaardag. En ja, daar was ik helemaal van onder de indruk dat ik zomaar voor een levend wezen mocht gaan zorgen. Ja. En ik was ook altijd al wel dol op bijvoorbeeld honden van familie en dergelijke. Dus ja, het zit er denk ik van nature al een beetje in.
Geweldig. En je hebt uiteindelijk je beroep ervan gemaakt. Want jij bent bioloog.
Ja, dat klopt.
En uiteindelijk zit je hier. Hoe is dat een beetje gegaan?
Ja, nou, ik heb eerst biologie gestudeerd. En nou ja, daar was het best lastig om daar een baan in te vinden. Dus ik heb een beetje van alles geprobeerd. Zelfs nog als programmeur gewerkt een tijdje. Ook nog een opleiding gedaan voor hondengedragstherapeut. En toen had ik een vriendin die maakte mij attent op een vacature van het LICG. Die waren toen net aan het opstarten eigenlijk. Die waren nog maar net bezig. En toen dacht ik, nou, dit is gewoon echt iets voor mij. Want ik vind het gewoon heel leuk om ook andere mensen iets te leren en iets te vertellen over huisdieren. En ook om me daar zelf meer in te kunnen verdiepen. Dus ben ik bij het LICG terechtgekomen. Dat is inmiddels alweer sinds 2008. Dus al heel wat jaartjes.
Ja, met hoeveel mensen werken jullie daar?
Wij zijn maar met z'n viertjes.
Ja, dat is helemaal niet zoveel, hè?
Nee, want zeker omdat we zijn eigenlijk ook nog allemaal parttimers. Of bijna allemaal parttimers. Dus het is bij elkaar zijn het eigenlijk minder dan 3 hele banen. Dus ja, dat is best aanpoten.
Nou, jullie zetten wel wat neer. Want ik kan me herinneren dat vorig jaar of het jaar daarvoor, nou, toen hebben we het vakantiegebeuren zelf ingevuld. Toen dacht ik van, ik ga daar een uur over vullen omdat er zoveel belangrijks te vertellen is. En ik heb werkelijk alle informatie van jullie website kunnen halen. Dus ja, ik denk dat het echt belangrijk is dat we daar aandacht aan besteden. Want waar mensen ook vragen over hebben, ja, jullie geven eigenlijk het goede antwoord.
Ja, wij proberen wel om heel veel onderwerpen die belangrijk zijn toch een plek te geven op onze website. En ja, wij kijken ook gewoon goed hoe we onze informatie samenstellen. Hè? Want dat is natuurlijk waarom wij ook zijn opgericht. Omdat er behoefte was aan gewoon één centrum waar je voor echt goede, objectieve en betrouwbare informatie terechtkomt. Dus wij kijken zoveel mogelijk naar bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, informatie van deskundigen en dergelijke. Zodat onze informatie gewoon echt ook ergens op gebaseerd is. En zoveel mogelijk goede informatie geeft.
Ja, nou zullen we gelijk even benoemen waar wij het over hadden in ons voorgesprek. Misschien dat we het later nog een keer herhalen, maar dit is wel even belangrijk. Jij gaf aan dat heel veel mensen zoeken en dan ook iets vinden. En nou ja, goed, tegenwoordig heb je dan een AI en die geeft je gelijk allerlei antwoorden. Maar jij gaf aan, het is zo jammer dat zoveel mensen daar blijven hangen en dat ze niet doorklikken naar daadwerkelijk de website, omdat AI niet altijd het goede antwoord geeft.
Nee, dat klopt. Als je op AI, bijvoorbeeld op Google, gaat zoeken, hè, dan krijg je meestal nu eerst een antwoord wat door AI gemaakt is. Mm-hmm. En daar zet hij dan een paar bronnen bij. Maar ik heb zelf al meerdere keren gemerkt dat dat antwoord dan of maar half klopt of soms helemaal niet klopt. En als je op die bronnen gaat doorklikken, dat die bronnen eigenlijk iets anders vertellen dan wat AI jou vertelt.
Ja.
Dus je moet eigenlijk vooral niet zomaar op AI afgaan, want die vertelt soms ook gewoon wat hij denkt dat jij wil horen.
Ja, nou goed, ik dacht we gaan dat gelijk even benoemen. Ik moest trouwens nog even denken aan een gesprek een paar uitzendingen geleden. Daar was iemand die zei van nou je moet helemaal niet iets met dat AI, want dat zorgt ook nog een keer voor een heleboel bossen die omgaan. En voordat ik nu daar weer iets over hoor, ik denk ik zal het maar even zeggen. Ik kan daar ook niks aan doen. Ik vrees dat er ja, weinig stoppen aan is. Maar goed, wat wel belangrijk is, als dan AI wat roept, klik alsjeblieft even door en zoek even door naar de juiste informatie. Want dat is natuurlijk toch gewoon jammer.
Precies, je moet echt zorgen dat je wel echt bij een betrouwbare bron terechtkomt als je goede informatie wil hebben.
Nou, het is juni. En ja, bijna gaat de grote vakantiestroom beginnen. En ja, als je dan dieren hebt, dan heb je een beslissing te nemen. Of je dier blijft thuis, of je dieren blijven thuis, of je dier gaat mee. En ja, in beide gevallen hebben jullie eigenlijk heel veel informatie op de website wat je moet doen en niet moet doen. Mijn voorstel is dat we het stukje thuisblijven eerst even bespreken en dan gaan we op reis.
Ja, dat lijkt me prima.
Nou, thuisblijven. Ja, heel veel mensen denken daar makkelijk over, maar je moet je dier dan kwijt in een pension bijvoorbeeld, waar lang niet altijd plek is.
Nee, dat is tegenwoordig echt wel iets waar je echt heel erg bij tijd bij moet zijn. Pensions die zitten vaak al heel erg vroeg in het jaar helemaal volgeboekt. En soms nog wel eerder, zeker als je in het hoogseizoen op vakantie moet, moet je soms gewoon een jaar van tevoren ook al bespreken waar je jouw dier gaat laten als je zelf op vakantie bent.
Ja, kan je nagaan. Nou, dat is optie 1, maar je kan natuurlijk ook oppas thuis vragen. En dan is het ook nog een keer heel leuk als die oppas ook komt op het laatste moment. Anders kun jij niet weg.
Ja, want dat is wel iets waar je echt goede afspraken over moet maken. En ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren om iemand thuis te vragen. Er zijn organisaties waarbij je een oppas aan huis kunt inhuren. En ja, dan sluit je natuurlijk ook een soort van contract af en goede afspraken. Maar er zijn ook heel veel mensen die vragen bijvoorbeeld aan vrienden of familie van goh, kan jij de kat eten geven? Of wil jij op mijn hamster passen? Maar dan is het wel heel verstandig als je van tevoren, dus zeg maar ongeveer nu, hè, in de komende maand, nog eens even gaat checken bij die mensen van wil je dat nog steeds en kun je dat nog steeds? Want er kan natuurlijk altijd iets tussenkomen. Mensen kunnen van gedachten veranderen, maar er kan ook iets tussenkomen in de vorm van dat mensen bijvoorbeeld het niet meer kunnen omdat ze ziek zijn of ander werk hebben of wat dan ook. Dus het is heel verstandig om die afspraken nog even goed na te gaan van tevoren, want je wil echt niet dat je in de laatste week ineens te horen krijgt van oh, de oppas kan niet, want dan heb je echt wel een probleem.
Ja, want stel dat, en daar gaan we het dan zo over hebben, je op het laatste moment je hond toch mee zou willen nemen en hij heeft niet de juiste inentingen, dan ga je ook vergaast. Dat gaat niet goed.
Nee, dan wordt het toch een vakantie in eigen land in elk geval.
Ja, dat en zelfs niet in België.
Oké, okay, natuurlijk, maar inderdaad ja, zelfs niet in België. Nee, nee. Want ook dan moet je een grens over. En ja, dan moet je toch echt aan de voorwaarden voldoen.
Ja, dan is het heel belangrijk dat je mensen niet alles laat raden. Dat gaf jij aan van, ja, laat vooral ook even het adres van je dierenarts achter. Want mensen kunnen natuurlijk niet zomaar raden, tenzij het je buren zijn, waar jouw hond behandeld wordt of je kat op het moment dat die ziek worden. Het klinkt eigenlijk heel logisch allemaal. En toch denken mensen er niet aan.
Nee, er zijn inderdaad best wel dingen waar je echt eventjes aan moet denken en waar het echt even over moet hebben met de oppas. Van ja, wat moet je doen in dat soort gevallen? Hè? Als stel dat de hond of de kat of het konijn ziek wordt, wat wil je dan dat jouw oppas doet? Moeten ze contact met jou opnemen of moeten ze meteen jouw dierenarts bellen? Wat moet er dan gebeuren? Waar staat bijvoorbeeld het reismandje? Stel dat ze met dat dier naar de dierenarts moeten, dan moeten ze ook weten hoe ze dat moeten gaan doen. Dus al dat soort zaken moet je toch even bespreken. En je hoopt natuurlijk dat er niks gebeurt. Maar als het wel gebeurt, is het wel fijn als het allemaal goed geregeld is.
Ja, absoluut. En nou ja, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, en niet alleen bij een oud dier, wat zou je willen als er echt iets misgaat?
Ja, dat is natuurlijk ook iets waar mensen eigenlijk liefst niet aan willen denken. En zeker niet als ze op vakantie gaan, want dan ben je bezig met allemaal leuke dingen. Maar ja, er kan natuurlijk altijd iets gebeuren, er kan altijd iets misgaan. En inderdaad niet alleen bij oude dieren, maar een jong dier kan ook ziek worden of een ongeluk krijgen. En wat wil je dan dat er gebeurt? Stel dat jouw dier komt te overlijden. overlijden, wat moet de oppas dan doen? Ja. Wil je het weten, moeten ze jou bellen of liever niet? Wat wil je precies dat er dan met jouw dier gebeurt? Als je dat soort dingen niet van tevoren hebt afgesproken en jouw oppas die gaat naar beste weet toch proberen het zo goed mogelijk voor jou te doen en je komt later thuis en je denkt van oh, maar dit had ik helemaal niet gewild, dan is dat natuurlijk wel heel vervelend. Dus je kan maar beter zorgen dat je dat toch goed hebt afgesproken.
Ik heb altijd een draaiboek met, ik denk wel 15 pagina's. En ik denk dan later ook wel eens, die mensen zullen wel denken. Maar goed, aan de andere kant, ik weet nog dat ik op een gegeven moment, wij krijgen dan ook altijd oppas thuis, en dat ik de huisarts van mijzelf was vergeten, waarop ze zei van, ja, als wij dan ziek worden, waar moeten wij dan naartoe? Dan denk ik, oh ja, ik kan ook nog wat vergeten als je een draaiboek hebt van ik weet niet hoeveel pagina's. Het is gewoon belangrijk. En je hoeft dan ook niet, als je op vakantie bent en er gaat wat mis, de hele wereld uit te leggen. En dan kan je ook nog zeggen van, nou kijk even in het draaiboek en zo gaan we het doen.
Ja, het is gewoon heel handig om dingen een beetje vast te leggen. En natuurlijk ook gewoon over de verzorging. Hè. Wat moeten ze eten en hoe vaak en wanneer en wat moeten ze wel doen en ook vooral niet doen. Al dat soort zaken is handig om even op papier te schrijven, want als je het gewoon één keertje vertelt, dan denkt op dat moment denkt de oppas, oh oké, okay, ik snap het wel. Ja. Maar later staan ze dan misschien toch van, ja, moest hij nou een half bakje kattenvoer per keer of ja, een heel bakje? Ja, als dat de hele vakantie misgaat, dan kom je een heel andere kat tegen als je thuis komt. Dus ook dat soort zaken, leg het gewoon eventjes vast op papier. Dan kunnen ze altijd eventjes bladeren en kijken van hoe moest het ook alweer.
Nou, we hebben net besproken waar je aan moet denken op het moment dat je je dier thuis laat. Maar je kan je dier natuurlijk ook meenemen. En om heel eerlijk te zijn, Saskia, vertelde jij iets over de auto. En toen dacht ik, dat doe ik ook niet. Ik weet niet of ik het je gezegd heb, maar het is wel een feit. Dus ik had zoiets van, ik moet onmiddellijk naar de dierenwinkel en daar dingen gaan regelen, want mijn honden gaan ook mee. Zou jij een aantal dingen...
Dat is heel verstandig.
Ja, absoluut. En ik schrok er een beetje van, want ik heb ze eigenlijk ook altijd los achter in de auto. Ik zal het niet meer doen.
Nou ja, en dat is bij best wel veel mensen zo, hè. Ja, heel veel mensen zijn gewend om gewoon de auto deur open te doen, hup, hond erin laten springen en daar gaan we.
Ja.
Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel erg raar. Want als je je kinderen meeneemt in de auto, dan worden die aan alle kanten vastgesnoerd.
Ja.
En je hond, die je ook niet kan zeggen van je moet stil blijven zitten of nu even niet, die zit gewoon los in de auto. Maar als je een aanrijding krijgt, dan vliegt die hond natuurlijk ook gewoon dwars door je auto heen. Net als dat zo'n kind dwars door je auto heen vliegt als je hem niet vastmaakt. En ja, niemand legt tegenwoordig zijn peuter meer los op de achterbank. Maar ja, mensen doen dat met een hond dus wel. Dat is eigenlijk dus heel gek. En er is een keer een onderzoek gedaan door onder andere de ADAC. Dus de Duitse ANWB. En daar hebben ze ook getest dat een klein hondje van 5 kilo, als hij een aanrijding krijgt met 50 km per uur, dan krijgt hij al 25 keer zijn eigen gewicht mee. Dus dat betekent dat je dan op 550 kilo zit. En die 550 kilo komt dan dus door de auto vliegen, misschien tegen jouw hoofd aan of tegen je kind aan. Dus is niet alleen voor de hond heel gevaarlijk, want die breekt gewoon zijn nek en die overleeft dat waarschijnlijk niet. Maar het is ook voor de inzittende heel erg gevaarlijk als je je dier los in de auto laat zitten. En daar staan veel mensen eigenlijk niet bij stil.
Nee, ik ook niet. Dus ik ga daar wat aan doen. En ik ben heel blij dat je dat toch even benoemt. Het is denk ik een stukje onnadenkendheid. Nou ja, goed. Ik had ook
zoiets
van...
Ja, het is ook
een
gewoonte, denk ik.
Ja.
Wat zo ontstaan is. En ja, waar mensen eigenlijk niet zo erg bij stilstaan. Maar ja, het is echt wel goed om daar gewoon echt iets goeds voor aan te schaffen. Dus of een hele stevige kennel of een goed tuig. Wat je in elk geval niet moet doen, wil ik er wel even bij zeggen, is je hond dan aan de riem doen, aan zijn halsband, en dan die riem ergens vastknopen, zodat hij niet door de auto kan vliegen. Want als hij dan natuurlijk een ruk krijgt door een aanrijding, dan krijgt hij die ruk op zijn nek en dan breekt hij gewoon zijn nek.
Ja.
Dus nooit aan zijn nek vastmaken.
Oké. Okay. Ik heb zo'n ding wat je in je gordel, in die riem steekt. He, ook omdat er natuurlijk anders gaat die auto steeds piepen, dat er wat beweegt in die auto.
Mm-hmm.
En als je die gewoon aan een goed tuig vastmaakt, dan moet het wel kunnen, toch?
Ja, als het een degelijk systeem is, dan is dat inderdaad een stuk beter dan hem los in de auto te zetten.
Ik ga een heel degelijk systeem kopen. Maar goed, er moet nog meer. Want de EU vindt iets over de inentingen. Ja, het is wel zo handig dat je hond gechipt is. Ik ga er ook van uit trouwens, als je je hond meeneemt over de grens, dat dat moet.
Ja, dat is ook inderdaad verplicht. Er zijn als je over elke grens gaat, dan moet je hond, die moet een chip hebben, hij moet een dierenpaspoort hebben en hij moet een vaccinatie hebben tegen hondsdolheid.
Ja, precies.
Dat zijn de drie dingen die zijn altijd verplicht.
Oké, dus nou, dat hebben we dan ook even benoemd. En wat nog even belangrijk is, want ik had een herhalingsprik voor rabies en die haal je niet even 2 dagen voordat je vertrekt, hè? Dat moet langer van tevoren.
Nou, op zich, de herhalingsprik, die kan in principe, als je hem op tijd hebt gezet, als de vorige nog niet verlopen is, dan kan dat ook een dag van tevoren, want dan blijft de enting gewoon nog geldig.
Ja.
Maar als het de eerste rabiesvaccinatie is die je hond krijgt, dan moet dat minimaal 21 dagen van tevoren. Dan is die pas geldig om mee te reizen. En voor andere landen, dit is dan voor EU-landen, maar landen buiten de EU, die hebben soms andere regels. Dan moet het soms bijvoorbeeld 30 dagen van tevoren, of soms nog langer. Dus ja, als je buiten de EU gaat reizen, moet je even extra goed opletten.
Ja, wat jij ook zei trouwens over als je denkt, nou, vrijheid, blijheid, ik ga leuk in mijn campertje zitten, ik zie wel waar het schip strandt. En je belandt bijvoorbeeld in Montenegro. En je denkt dat je weer terug kunt met je hond, kun je dat ook vergeten, hè? Want dat is buiten de EU. En dan heb je het risico dat je hond een bloedtest moet ondergaan.
Ja, dat klopt. En wij krijgen best wel veel vragen over mensen die met de camper inderdaad en de hond gaan trekken. En vaak ook een beetje die kant op. Maar daar zitten meerdere landen in die buurt die dus geen lid zijn van de EU. En daarvoor gelden die regels niet.
Nee.
Dus die landen die kunnen andere regels hebben om erin te komen. Maar regelmatig geldt ook dat als je dat land weer uit wilt naar een EU-land, dat mag alleen maar als jouw hond een titertest voor rabies heeft. En dat betekent dat het een bloedtest is, waarbij ze kijken of die rabiesvaccinatie goed heeft gewerkt, of die genoeg antilichamen heeft. Omdat anders het mogelijk is dat je misschien hondsdolheid meeneemt uit die landen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus wat je dan eigenlijk moet doen, is voordat je weggaat hier uit Nederland, moet je die bloedtest laten doen. Want als je dat namelijk hier laat doen en er zitten genoeg antilichamen in dat bloed, dan kun je meteen op reis. Maar als je dat nou niet doet en je bent in zo'n land en je wil weer terug, dan moet je die test laten doen in dat land. En dan moet je na die test moet je nog 3 maanden wachten voordat je terug mag naar de EU.
Dat wordt een
nou,
hele
dan
lange
is je vakantie wel voorbij, denk ik.
Ja, precies. Of het wordt een hele lange vakantie.
Ja.
Ik denk dat mensen zich dit helemaal niet realiseren.
Nee, dat denk ik ook niet. Want wij krijgen inderdaad wel eens mensen die zeggen van ja, we gaan overmorgen weg. En dan zijn we over een week zijn we in Servië of in Montenegro of zo.
Ja.
Heb ik zo alles goed gedaan? Dan denk ik, nee, dat kan helemaal niet zo.
Okay.
En dan moet ik ze toch gaan vertellen dat ze echt hun plannen zullen moeten gaan omgooien. Omdat het op deze manier niet goed gaat.
Ik denk dat het goed is dat we toch nog even tussendoor ook de website noemen. www.licg.nl. Daar kun je alles vinden. Dan even een zijstap. Want nou, je gaat op vakantie en je denkt, de meeste mensen nemen denk ik hun hond mee. Er zal ook een enkeling misschien die hun kat meenemen of wat dan ook. Maar lang niet alle honden zijn in ieder land welkom.
Nee, dat is ook echt wel iets om rekening mee te houden. Er zijn tegenwoordig best heel veel landen die speciale voorwaarden hebben of gewoon een verbod voor bepaalde hondentypen. En dat zijn over het algemeen de stoere, sterke rassen. De American Staffordshire Terrier bijvoorbeeld. Of kruisingen daarvan, de pitbulls. Maar soms ook bijvoorbeeld rottweilers. Sommige landen hebben ook regels voor herdershonden. Dus als je zo'n type hond hebt, dan moet je echt wel even goed kijken of je er eigenlijk wel in mag. Want een aantal echt van die favoriete vakantielanden, bijvoorbeeld Frankrijk, die heeft een verbod voor een aantal van dat soort honden. En dan kom je er dus gewoon niet in. Spanje heeft ook strenge regels voor dat soort landen. Denemarken heeft ook regels. Zelfs in Duitsland hebben ze eigenlijk regels voor dat type honden.
Kan je nagaan, hè? Want ik heb ook wel eens gehoord dat dat soort honden, of dat klinkt een beetje lullig, hè? Dat soort, maar goed, de honden met een hoog risico.
Ja, de hele sterke honden over het algemeen.
Ja.
Hè?
Nou ja, goed, dat die dan dus, als je in een algemene ruimte bent, kijk, die kan je sowieso niet meenemen naar de slager, maar dat terzijde, maar dat ze dan gemuilkorfd moeten worden.
Ja, dat is in sommige landen is dat ook zo, dat je ze altijd moet muilkorf en kort moet aanlijnen. Er is in meerdere landen is het ook zo dat je wel een muilkorf altijd bij je moet hebben, ook voor andere honden overigens. En soms moeten ook alle andere honden op bepaalde plekken een muilkorf hebben. Hè. Bijvoorbeeld soms als je in een kabelbaan wil of zo, dan is het wel heel handig als je hond gewend is aan het dragen van een muilkorf en dat je er eentje bij je hebt.
Ja.
Want dat zijn soms ook verplichtingen die je dan ineens tegenkomt. Maar voor dit soort honden zijn dat veel vaker regels, ja.
Ja, en wat ook nog wel aardig is, is dat het ook geldt, tenminste dat heb jij mij verteld, dat als je gewoon door een land rijdt, dat diezelfde regels er zijn. Dus dat het niet zo is van, oh ja, ik ga niet naar Frankrijk, want ik hobbel door naar weet ik veel wat. Ik ga ervan uit dat je, als je aangehouden wordt, dat je in de problemen kan komen.
Ja, dat klopt inderdaad. Je moet niet alleen voldoen aan de eisen van het land waar jij naartoe wilt, maar ook van alle landen waar je doorheen rijdt op die reis. Dus ja, ook al wil jij naar een land waar het wel is toegestaan om jouw hond mee te nemen, als jij bijvoorbeeld met jouw merk een Staffordshire naar Spanje zou willen, waar wel ook strenge regels zijn, maar het in theorie nog zou kunnen. Mm-hmm. Ja, je komt er eigenlijk niet, want je moet door Frankrijk.
Ja, dat is inderdaad zo, ja. Nou, dit is in een vogelvlucht, ja, waar je even op moet letten. Ben ik iets vergeten?
Nou ja, er zijn natuurlijk nog wel een heel aantal andere dingen die je soms moet regelen. Bijvoorbeeld, soms moet je je papieren nog laten legaliseren door de NVWA. En dat betekent dat zij ze moeten afstempelen. Dat is bijvoorbeeld ook voor landen zoals Montenegro en Albanië en dergelijke het geval. Dus dan moet je nog weer een extra afspraak inplannen. En wat ook wel belangrijk is, is dat je voor je vakantie even met je dierenarts gaat overleggen of er nog bepaalde ziektes voorkomen in het land waar je naartoe gaat. Want bijvoorbeeld in het zuiden van Europa, soms ook in de Balkanlanden, er zijn toch andere dierziektes. Bijvoorbeeld babesiose of leishmania en dergelijke. En die worden overgebracht door parasieten. Dus soms heb je gewoon speciale bescherming tegen ander soort parasieten nodig. Dus dat moet je even van tevoren goed met je dierenarts overleggen.
Kun je, ik heb een hond uit, of op dit moment twee honden uit Griekenland. En de hond daarvoor had leishmania. Dus ik was al gewaarschuwd en weet ook wat je moet doen. Maar zijn er preventief medicijnen voor? Ik heb altijd begrepen dat dat vliegje actief is tijdens zonsopkomst en zonsondergang. En dat je dan ook het beste je dier binnen kan houden.
Nou, dat kan soms inderdaad al een hoop helpen. Mm-hmm. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bepaalde halsbanden die beschermen tegen zandvliegen en muggen. Okay. Die dat soort ziektes overbrengen. Dus dat kan ook wel helpen. En een beetje oppassen met bijvoorbeeld stilstand water in de buurt. Want ja, daar komen bijvoorbeeld veel muggen voor. Dus zo kun je wel een beetje rekening mee houden met ook wat je doet en wanneer je het doet. Maar het is vaak toch ook belangrijk om echt goed te zorgen voor bescherming tegen die parasieten.
Is het het beste plan om dan toch gewoon ook even met je dierenarts te overleggen voordat je gaat? Want kijk, wij hebben het er nu over. Dan gaan we natuurlijk hopen dat iedereen denkt van, hey, dat blijft hangen en we gaan daarna zoeken. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand gewoon gedachteloos zijn hond in de auto kiepert en denkt, nou, hij is toch ingeënt? Het is wel oké. Wat raad jij aan?
Ik denk dat het zeker verstandig is om gewoon even met je dierenarts te overleggen van, ik ga daar en daar heen. Zijn er nou speciale dingen waar ik rekening mee moet houden? Bepaalde ziektes of andere zaken die nog moeten gebeuren voordat ik wegga? Want daar kan je toch echt een hoop ellende mee voorkomen.
Ja, dat kan je wel zeggen. Nou, bij deze. Ja, en ik denk dat het goed is om toch ook even op de website te kijken. En anders, ja, informeer van tevoren, ruim van tevoren. Want dit zijn natuurlijk ook reizen die je van tevoren meestal wel voorbereidt. Even bij je dierenarts.
Ja.
Nou, dan gaan we een hele rare zijstap maken. Ja, we hebben het even gehad over, ja, dat alles duurder wordt. En dat er mensen, ja, soms in de problemen kunnen komen voor dierenartskosten, maar misschien ook voer en dergelijke voor je dier. We hebben deze twee eruit gelicht omdat ze op dit moment hot zijn. We hebben net besproken in vogelvlucht over reizen en dieren en vakantie. En ook als het dier thuis blijft. We gaan het nu hebben over dat alles duurder wordt. Maar even voor het beeld. De website is onderverdeeld in honden, katten, terrariumdieren, aquariumdieren, vogels, weidedieren en overige dieren. En dan weer over al die dieren, de aanschaf, gezondheid en welzijn, reizen en vakantie zoals gezegd, samenleven met dieren, wetgeving en ziek door een dier. Dus als je denkt dat met deze twee onderwerpen het verhaal compleet is, dat is niet zo. Er is een heleboel te lezen, dus ik dacht ik benoem het even. Maar goed, wij gaan even verder met, ja, iets wat we allemaal elke dag opnieuw ondervinden, aan de lijve zou ik bijna zeggen. Alles wordt duurder en ik zelf met twee paarden, twee honden en een kat merk dat niet alleen het voer veel duurder is, maar ook de dierenarts en de behandelingen. En ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die daardoor in de problemen komen.
Ja, dat is zeker zo. Wij krijgen ook best regelmatig mailtjes van mensen die in zo'n situatie zitten. Dat ze bijvoorbeeld hun dierenarts niet kunnen betalen of andere financiële problemen hebben met hun dier. En dan hopen ze dat wij ze dus kunnen helpen of in elk geval kunnen wijzen naar een plek waar ze hulp kunnen krijgen. Omdat wij ook een artikel hebben over dierenhulp voor minima op onze website. En ja, het komt gewoon best wel veel voor. En het is natuurlijk heel erg vervelend als je heel erg veel van je dier houdt en er gebeurt iets met dat dier. En je hebt gewoon niet het geld om dat goed te laten behandelen.
Nee, nou hadden we in het gesprek voor de uitzending het erover dat het niet alleen maar is dat alles zoveel duurder is en wordt. Jij gaf aan dat er ook tegenwoordig natuurlijk veel meer mogelijk is.
Ja, dat klopt. Tegenwoordig zijn er natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden. Hè. Vroeger dan werd er een bloedonderzoek gedaan en misschien een röntgenfoto gemaakt. Tegenwoordig worden er ook CT-scans uitgevoerd of MRI-scans met dieren. Er is veel meer onderzoek en ook veel meer behandeling mogelijk. Maar ja, er hangt wel een prijskaartje aan, want die apparatuur die is ook bepaald niet goedkoop. Daardoor worden zaken ook soms duurder.
Maar is het dan niet handig ook... ik vraag dat altijd, want ik weet bepaalde behandelingen. Dan denk ik, daar gaan we. En dan vraag ik meestal aan de dierenarts van... nou, kun je een beetje inschatten waar dit op uit gaat draaien? Ik denk dat dat sowieso wel verstandig is.
Ja, ik denk dat het zeker heel goed is om van tevoren... gewoon goed met je dierenarts te bespreken van hoe duur gaat het worden? Wat is er precies nodig? En ja, zeker als je toch een beetje op de kosten moet letten... ga dan ook eens even overleggen van wat is er nou echt nodig voor je dier? En wat is eigenlijk extra? Is er misschien een alternatief? Kan het misschien toch ook op een goedkopere manier? Kan je bijvoorbeeld kijken van... stel nou dat we meteen medicijnen gaan geven en kijken of dat werkt. Kunnen we dan misschien een kostbaar onderzoek in eerste instantie niet doen? Kijk, en soms kan dat niet omdat het gewoon... echt nodig is om een goede diagnose te kunnen stellen... zodat je je dier echt op de goede manier kunt behandelen. Maar soms dan kan je dierenarts ook goed meedenken... en dan zijn er nog wel andere mogelijkheden. Dus voordat je nou meteen alles maar laat doen... en zeker als je denkt van ja, misschien kan ik het niet betalen... ga gewoon eerst even goed in overleg met je dierenarts... van ja, wat is er nou echt nodig en hoe duur wordt dat dan allemaal?
Ja, weet je wat ook wel gek is? Dat heb ik dan meegemaakt. Doordat, nou daar hadden we het net over, mijn eerste hond leishmania had. Daar wordt allopurinol voor gebruikt. En dat wordt ook voor mensen gebruikt. En het bizarre is, voor dieren is zo'n pilletje, ik weet niet hoeveel keer zo duur, als voor mensen. Dat vind ik ook zo bizar. Dat ik denk van het is hetzelfde medicijn. Ik had een fantastische dierenarts. En die zei op een gegeven moment, ik schrijf wel een receptje voor je uit. En dan kun je het gewoon bij de apotheek halen.
Ja, dat soort zaken komt meestal ook... dat heeft te maken met de registratie ook van medicijnen. Een medicijn registreren voor mensen... dat is natuurlijk een veel grotere doelgroep. Dat wordt meestal wordt dat ook wereldwijd... worden dat soort zaken dan uitgezocht en vastgelegd. Als je iets wil registreren voor dieren... en zeker, dat moet dan per diersoort ook nog eens geregistreerd worden... dat is voor zo'n fabrikant is dat ook best wel duur om dat te doen. Ja, en die kosten die zie je dan toch weer terug.
Dit ging ook gewoon via de dierenarts, hè? Dus ook het dierenartsreceptje. Zij moesten er ook wel om lachen. En ze hebben ons er gewoon mee geholpen. Maar goed, het is wel shocking om het verschil te zien. Dat ik denk van wat gek kan dat dan niet anders. Maar blijkbaar is dat lastig. Dat gaan we ook nu even niet oplossen. Maar goed, dat is dan even wat het is. Ja, dan heb je natuurlijk het probleem dat er een paar aanbieders zijn die prijzen enorm opschroeven. Ik weet niet of het nodig is om de naam te noemen. Ik noem er één, Evidentia. En die maken het mensen natuurlijk ook heel erg moeilijk.
Ja, er zijn natuurlijk ketens die best een hoop dierenartsenpraktijken hebben overgenomen. En nou ja, de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, die heeft daar pas nog een onderzoek naar gedaan. En die zeggen ook wel van dat er ketens zijn die echt wel commerciële strategieën hebben en er toch wel op aansturen om steeds meer groei te hebben. En daar wordt het natuurlijk duurder van. En ja, wat ik zelf ook wel vervelend vind altijd om te horen, is dat dan mensen denken van ja, de dierenarts is een geldwolf en die is alleen maar op mijn geld uit. Maar meestal de dierenartsen die gewoon in de praktijk staan, dat zijn mensen die hebben echt hart voor je dier, die proberen je zo goed mogelijk te helpen. En dat zijn niet degenen die met het grote geld naar huis gaan over het algemeen.
Nee, dat klopt.
Maar het zit hem gewoon in het management en de strategieën van dat grote bedrijf wat daar dan boven hangt.
Kijk, ik mag natuurlijk helemaal niks roepen, maar ik kan wel zeggen wat ik zelf gedaan heb. Ik heb dat aanzien komen en ik noem geen plekken, geen namen, helemaal niks. Maar ik zag het gebeuren en ik dacht wegwezen. En dat heb ik op tijd gedaan. Want er zijn wel, ook hier in de buurt is een dierenarts. Dat is een soort dokter Pol. Die heeft echt normaal normale tarieven, die doet dat met hart voor de dieren. En ik hoop dan ook altijd dat de mensen die wat minder geld hebben, daar dan ook terecht kunnen komen met hun dier. Dus er is hoop. En wat ook zou kunnen, dat gaf jij aan, is dat je bijvoorbeeld met de dierenarts overlegt over, nou ja, misschien een mogelijkheid om het gespreid te betalen of iets dergelijks.
Ik denk dat als je problemen hebt om een behandeling te kunnen betalen, die behandeling is wel nodig, dat het dan in elk geval heel belangrijk is om goed te gaan overleggen met je dierenarts en te kijken of er misschien iets mogelijk is. Sommige dierenartsen doen dat gewoon echt niet, andere dierenartsen doen dat wel, maar als je het niet gevraagd hebt, dan weet je dat niet. Dus probeer in elk geval goed te overleggen met je dierenarts. En er zijn best wel veel mensen die denken van ja, die schamen zich daarvoor, die vinden dat vervelend om dan zo'n gesprek aan te moeten gaan, maar weet wel, je bent echt absoluut niet de enige die hier problemen mee heeft en je bent ook absoluut niet de enige die vraagt of het misschien mogelijk is om bijvoorbeeld in termijnen te betalen. Ja, er zijn gewoon best wel veel mensen die in zo'n soort situatie zitten, dus probeer in elk geval te overleggen met je dierenarts.
Fijn dat je het benoemt. Ja, dan is het natuurlijk mogelijk om een verzekering af te sluiten. Daar zou je natuurlijk ook een hoop bij kunnen winnen, dat op het moment suprem dat er in elk geval een deel wordt vergoed door de verzekering. Dus daar zou je ook goed over na kunnen denken, toch?
Ja, dat is zeker wel verstandig om bij honden, katten, konijnen, papegaaien, die kan je eigenlijk allemaal verzekeren. Als je aan zo'n dier begint, dan is het heel verstandig om te kijken van, nou, willen we ook een verzekering afsluiten voor dat dier? Wat je wel moet doen is even goed kijken naar de verschillende verzekeringen van wat valt er nou precies onder die verzekering? Wat wordt er wel en niet vergoed? Wat is de premie? Want dat kan nog wel eens verschillen. En je moet niet denken van ik neem een verzekering, dus nou wordt vervolgens alles vergoed. Want dat is meestal niet zo.
Nee,
er zijn altijd nog dingen die je zelf moet betalen. Soms hun eigen bijdrage of bepaalde behandelingen die niet vergoed worden. Waar je ook aan moet denken is dat voor sommige rassen worden bepaalde dingen niet vergoed. Omdat dan om aandoeningen gaat die eigenlijk met het ras samenhangen. Dus dan zegt de verzekering ook van ja, maar dit is niet onverwacht. Een heleboel van dat ras hebben zo'n aandoening, dus dit vergoed. Wij niet. Dus daar moet je echt even goed naar kijken als je dat overweegt. Maar ja, dan als je de premie goed kunt betalen en je denkt van nou, dit is echt wel de moeite waard, dan zou ik zeggen, doe dat. Want dat is dan toch best wel verstandig. Want mocht je weer een keer een ongeluk krijgen en geopereerd moeten worden bijvoorbeeld, of een bepaalde ziekte die een ingewikkelde behandeling vraagt, ja, dan is het ook alweer heel fijn als je verzekerd bent.
Ja, wat jij aangaf is dat het ook best belangrijk is dat je toch probeert om een spaarpotje te hebben voor dit soort calamiteiten. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde spaarpotje voor als je wasmachine in elkaar stort of niet.
Ja, het is hetzelfde principe. Maar het is wel verstandig om dus een apart spaarpotje te maken voor je hond of je kat of je papegaai of je konijn.
Ja.
En dat het dus niet zo is dat jij een spaarpotje hebt en dan gaat die wasmachine kapot en dan is dat potje voor je konijn ineens leeg.
Ja, precies. Het potje dus voor de wasmachine is niet voor je konijn en andersom.
Nee, precies. Dus leg een apart spaarpotje aan.
Ja, en als het dan allemaal niet lukt, nou ja goed, dan hebben we gelukkig inmiddels, dat weet ook nog niet iedereen, een dierenvoedselbank. Daar is je dier natuurlijk niet mee geopereerd en heeft ook niet alle behandelingen bij de dierenarts te gaan. Maar goed, ook de voeding van een dier kan erg uit de hand lopen. Ik heb een hond met een allergie en een gemiddelde zak wel van 11 kilo, maar kost gewoon 76 euro. Dus waar gaat het over? En als het dus dat je daar echt mee in de problemen komt, is daar ook hulp. Ik zie steeds meer dierenvoedselbanken boven water komen.
Ja, dat klopt. Er is best wel veel aandacht voor sowieso voor dit probleem. En er zijn aardig wat dierenvoedselbanken inmiddels. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want als jij zelf al in een minimapositie zit, dan wordt het toch best lastig soms om ook nog het voer voor je dier te kunnen betalen. En dan is het best wel de moeite om gewoon te kijken of je daar voeding voor je dier kunt krijgen. Vaak zijn er natuurlijk wel allerlei voorwaarden. Hè? Dus soms moet je bijvoorbeeld zelf bij de voedselbank voor mensen lopen. Of je moet kunnen aantonen dat je bij de minima hoort. Of sommige gemeentes hebben dan bijvoorbeeld een pas voor minima. En dan kan je het op die manier laten zien. Dus ze hebben vaak wel bepaalde eisen en voorwaarden. Maar dat kan echt wel een stuk schelen in de kosten voor je huisdier. En dan kan je er toch op die manier voor zorgen dat je dier nog goed voedsel kan krijgen.
Nou, heel goed. Die hebben we ook benoemd. Het is heel erg, maar we zitten erdoor.
Ja, het gaat snel, hè?
Ja, dat gaat heel snel, hè? Ja, weet je, wij kunnen nog uren vullen. En misschien moeten we in de toekomst nog eens een ander onderwerp aansnijden. Jullie hebben zo ontzettend veel te vertellen en zoveel informatie om te delen. Maar ik denk dat nou de vakantie en het stukje waar we het dan net over hadden, over verzekering, spaarpotjes, dierenvoedselbank en dergelijke, voor nu even oké is. Mag ik jou danken voor dit gesprek?
Nou, heel erg graag gedaan. Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.